onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 26, het eerste en het twaalfde vers. Psalm 26, vers 1, O Heer, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht. En ook het twaalfde vers, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effe baan. Psalm 26, vers 1 en 12. Stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan en zingen wij daarna Psalm 31, het eerste vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Psalm 31, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Lucas. En lezen wij allereerst een gedeelte uit Lucas 17, vers 24 tot en met 30. En vervolgens uit hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 8. Het Lucas Evangelie, hoofdstuk 17... Vers 24 tot en met 30. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging, En de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en het zilver van de hemel en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. En dan hoofdstuk 18, vers 1 tot en met 8. En hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zei, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u, dat hij hun haastig recht doen zal, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. In onze voorbeden denken we aan Wietske Krijgsman. Na een onderzoek is bij haar een afwijking in de genen vastgesteld. En deze afwijking geeft een sterk verhoogde kans op borstkanker. Gezien de omstandigheden is besloten tot preventief verwijderen van de eierstokken en het borstweefsel. Deze operatie zal aanstaande donderdag plaatsvinden. Laten wij samen bidden. Heere, grote en heerlijke God, u die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid dezelfde bent en nooit verandering hebt te vrezen of te duchten, want u bent de eeuwige, de levende God. Heere, wij bidden van u wanneer wij in ons gebed tot u nader ons stellen voor u en voor uw genadetroon. Geef dan dat we als ouderen en jongeren iets beseffen van uw grootheid en uw heerlijkheid, opdat wij ons verootmoedigen voor u. Opdat wij ons hoofd buigen en onze schuld voor u belijden, in alle oprechtheid en eerlijkheid. Maar geef ook door de leiding van de Heilige Geest dat wij vurig een beroep doen op uw barmhartigheid in de Heere Jezus Christus. Wij zeggen u ootmoedig dank, Heere, dat wij ook in de week die achter ons ligt door uw hand zijn behoed en bewaard. Is het niet uw goedheid dat u ons het leven schenkt tot op dit moment? En dat u, Heer, in uw trouw ons zo nabij wilt zijn, dat we ook aan het begin van een nieuwe week, die nog maar enkele uren oud is, alweer in het gewaad van uw woord tot ons wilt komen. Want het is allerminst vanzelfsprekend. En het valt zeker ook niet te verwachten wanneer wij zien op onszelf dat u in het kleed van het evangelie tot ons komt en dat u woorden van zaligheid verkondigd wilt hebben, ook hier op deze plaats. En dat we hier mogen zijn of thuis of waar dan ook mogen meeluisteren. En u kent ons alle, Heere, u ziet ons op de plaats waarop we ons bevinden. En geef dan dat wij bezocht door u en door uw genade een gezegende dienst uit uw hand ontvangen. En wij belijden voor u, Heere, dat er zoveel kan zijn wat de loop van uw woord in de weg wil staan en wil verhinderen. Buiten ons, in de omstandigheden waarin we ons bevinden, maar zeker en niet in het minst ook in ons eigen hart, in het diepste van ons bestaan. En daarom komen wij tot u in onze gebeden, wij bidden van u, wilt u alles van ons afnemen en wegnemen wat de lopende voortgang van uw woord in de weg kan staan. En wilt u dan zo nabij zijn, Heer, in de kracht van uw genade, in de kracht van de Heilige Geest, dat uw woord wordt binnengedragen in onze harten. En dat het een kracht is tot zaligheid en tot eeuwig leven. En wilt u daartoe dan, Heere, alles van ons afnemen wat wij kwijt moeten om uwentwil. Wat wij kwijt moeten, wil uw woord zijn heerschappij voeren in ons hart en in ons leven. Wij bidden van u, Heere, geef dat wij het als een wonder ervaren, dat we in een wereld die vol beroering en vol dreiging is, dat wij het evangelie van de vrede in u, in de Heer Jezus Christus, mogen horen. Een wereld waarin een virus woedt, dat zijn kracht laat gelden, waarin oorlogen gevoerd worden, waarin stromen van vluchtelingen op gang zijn gekomen. En dat is niet nieuw, dat alles is niet nieuw. Maar Heer, het lijkt alsof het zich verhevigt en allerlei dingen bij elkaar komen ook in onze dagen. Onrust in het volksleven, op allerlei manieren. En er is zoveel wat ons van dag tot dag kan bezighouden. En dat wij dan in een wereld waarin dat alles een plaats heeft, in plaats van rust mogen kennen, thuis mogen meeluisteren naar het evangelie van vrede en rust in hem die door u gezonden werd, de Heer Jezus Christus, en die gezegd heeft, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Heere, wij bidden van u, ontferm u zo over ons, en wilt u geven dat uw woord doorwerkt, in het midden van de gemeente, in ons persoonlijk leven. Geef, o Heere, dat wij iets zien vanuit de schriften van morgen, van de macht en de heerlijkheid van uw werk. En dat wij mogen horen dat u een horend en een ontfermend God bent. En dat wij daarom door u, o Heer Jezus Christus, worden opgeroepen om altijd te bidden en niet te vertragen. Heere, geef dat bij ouderen. Geef dat bij de jongens en meisjes, dat zij roepen tot u en dat zij u nodig hebben op hun weg. Dat wij alle, Heren, ons tot u wenden vanuit het diepst van ons hart en onze ogen opgeheven hebben tot u in de hemel. Doe ons verstaan dat het eeuwige leven niet in onszelf is en niet in de wereld gevonden wordt, maar dat het is in de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Heren, wij bidden van u, ontferm u over de zieken. En we denken in het bijzonder dan vanmorgen ook aan Wietske Krijgsman. Wilt u haar gedenken en nabij zijn, Heer, op de weg die zij gaat? En nu zij staat voor een operatie, geeft dat haar ogen op u geslagen zijn. En dat het waar is ook in deze dagen voor de operatie. En ook daarna trouwens, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En dat zij zichzelf zo mag kwijtraken in uw machtige handen. Zegen haar dan op de weg die gaat, zegen de ingreep die zal plaatsvinden. En wilt u haar een God van nabij zijn, opdat zij ook na de operatie mag belijden, de Heere is mij een helper geweest. Heere, wij bidden van u, ontferm u over alle zieken, over degene die niet meer de kracht en de mogelijkheden hebben om op te gaan onder de verkondiging van uw woord, bij wie de krachten minder worden bij het klimmen van de jaren, wilt u hem bezoeken met uw heil in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Wij bidden van u, Heere, wilt u uw leiding geven aan onze overheden, aan alle die gesteld zijn over de volkeren der aarde, om de volkeren te regeren. Wat is er juist ook, te midden van alle vragen die vandaag op onze overheden afkomen, wat is er veel wijsheid nodig in beslissingen die genomen moeten worden? En worden we niet vanuit uw woord opgeroepen om alle die in hoogheid gezeten zijn aan u op te dragen in de voorbeden en u te smeken om uw wijsheid en de leiding van uw woord en van uw Heilige Geest? Zegen, Heere, degene die alleen hun weg gaan. We horen vanmorgen van een weduwe die recht zocht bij een rechter, die een weg van beproeving ging in haar alleen zijn. Wilt u alle weduwen en weduwnaars, alle die zware verliezen hebben geleden, korter of lange tijd geleden, wilt u hen, Heere, kracht geven en ondersteunen op de weg die zij gaan. En geef dat hun ogen biddend zijn opgeheven tot u in de hemel. Wilt u in uw barmhartigheid, Heere, uw kerk gedenken, overal in deze wereld. En vooral denken we dan aan uw gemeente die verdrukt en vervolgd wordt. Als ook vandaag mensen ter dood gebracht worden om de belijdenis van uw naam en het bloed van martelaars vloeit. Wilt u dan, Heere, in de rijkdom van uw ontferming een God van nabij zijn? En wilt u geven dat uw woord zijn loop heeft onder al de volkeren der aarde? En daarbij denken we ook aan uw volk Israël. Wilt u de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob goed en nabij zijn? En dat Israël op u de Heere vertrouw, zijn hoop op uw ontferming bouw. Heere, gedenk zo deze wereld in nood. En wilt u geven dat onder de volkeren der aarde gezien wordt dat u de koning der koningen bent. Heere, doe ook ons persoonlijk weten vanuit het diepst van ons hart dat u God bent, dat u leeft en regeert tot in eeuwigheid. En leer ons dan om in afhankelijkheid van u onze weg te gaan in de omstandigheden waarin we ons bevinden. Het oog geslagen op u, ons hart gericht op u, de God van alle genade, de Vader van alle barmhartigheid. Hoor ons dan in de vergeving van al onze zonden. Neem weg ook onze overtredingen van de afgelopen week en hoor ons om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, allereerst zijn er de volgende afkondigingen. Wat de diensten voor volgende week zondag betreft, om 10:00 op dominee Blom voor te gaan en om 6:30 dominee Prins uit Ede. Collecte. Er zal gecollecteerd worden bij de uitgang aan het einde van de dienst. Daar staat het rek met zakjes waar u het geld of de collectebonnen in kwijt kunt. Van harte bij u en bij jullie aanbevolen. De eerste collecte is bestemd voor de kerkomroep en de tweede voor de evangelisatie. Zondagschool vanmiddag om 14:00. Zondag 20 september, Deo van Lente, hopen er 3 kinderen van de gemeente afscheid te nemen van de zondagschool. Dit zal plaatsvinden na het uitspreken van de zegen. Maandag 14 september hoopt het bestuur te vergaderen. Het begint om 19:45. Woensdag 16 september zal de Bijbelkring Elim bij elkaar komen in de kerkzaal om 8:00. Aan de orde van behandeling is Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. Zingen wij met elkaar uit Psalm 17, het 3e en het 4e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. En ook het 4e vers, maak uw weldaan wonderbaar. Psalm 17, vers 3 en 4. Gemeente, de tekst voor de preek is Lucas 18, vers 7 en 8. Het zevende en het achtste vers uit dit gedeelte. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastig recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Gemeente, soms is het eenvoudig om in een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, te lezen, te zien, waar het de Heer Jezus bij het uitspreken van die gelijkenis om gaat. Eenvoudig, omdat de Heer Jezus zelf het gezegd heeft. En daar vinden we een voorbeeld van in deze gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Want voordat de Heer Jezus de eigenlijke gelijkenis gaat vertellen, geeft hij al aan waarom hij die gelijkenis spreekt en waar het in die gelijkenis om gaat. En daarom lezen we in vers 1, hij zei een gelijkenis daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dus direct, eigenlijk al voorafgaand aan de gelijkenis, geeft Jezus de kern van de gelijkenis aan. Iemand zei eens bij dit gedeelte, heel mooi eigenlijk, hier hangt in deze gelijkenis de sleutel pal naast de deur. Je kunt hem zo grijpen, de sleutel tot het verstaan van deze gelijkenis. Hij wordt als het ware vooraf al in handen gegeven door de Heer Jezus. De boodschap is hier in dit gedeelte, bid altijd en volhard in het bidden, vertraag niet, geef het niet op. Dat is de sleutel die naast de deur hangt en die ons de kern van de gelijkenis doet verstaan. Het is goed om erop te letten bij het lezen van deze gelijkenis van de Heer Jezus, dat deze gelijkenis verbonden is met het voorafgaande, met het laatste gedeelte van hoofdstuk 17. Het ging daar in het onderwijs van de Heer Jezus over een uiterst belangrijk onderwerp, en wel over de komst van zijn koninkrijk. Jezus leert ons in dat gedeelte het een en ander over de tijd die voorafgaat aan zijn wederkomen op de wolken des hemels, hoe het in de wereld zal zijn in die dagen. Het zal, zo blijkt dan uit de woorden van de Heer Jezus, geen gemakkelijke tijd zijn voor zijn kerk, bepaald niet. Dat kun je wel nagaan wanneer de Heer Jezus deze tijd vergelijkt met de dagen van Noach. Nou, dat was geen makkelijke tijd voor Noach en voor anderen die wilde horen naar de woorden Gods en die wilde leven bij de levende God zelf, die op hem gericht waren. Mensen die aangegrepen waren door de woorden van de levende God, en het waren er ook niet veel in die dagen. Het gaat in dat onderwijs van Jezus in het voorafgaande gedeelte over de dagen van Lot. Denkt u eens, jongens, wat gebeurde er in de dagen van Lot? Denk eens aan de plaats waar Lot woonde. Sodom, Gomorra. Wat is er gebeurd met die plaatsen? Ze zijn omgekeerd door de hand van God. En de boosheid van die steden was zo ontstellend groot geworden, dat God zich vertoornde en dat hij ten laatste besloot om die steden door zijn machtige hand om te keren. En scherp waarschuwend klinkt het dan uit de woorden van de Heer Jezus, uit de mond van de Heer Jezus. Denk aan de vrouw van Lot. Weet jij wat er gebeurde met de vrouw van Lot? Toen ze vluchtte met Lot en met een paar anderen, keek ze achterom naar de rokende en smeulende steden. En ze werd een zoutpilaar op datzelfde moment. Het is in de dagen van Lot een tijd dat het woord van God vergeten wordt door velen. Een tijd van verdrukking voor degenen die in gehoorzaamheid aan hem hun weg willen gaan. En waar komt het dan op aan in zo'n tijd? Als de laatste dagen door zulke dingen gekenmerkt worden. De dingen uit de dagen van Noach en van Lot. Waar komt het dan op aan? Misschien weet een van de jongens of meisjes het wel vanmorgen. Nou, natuurlijk komt het erop aan om te bidden dan. En om te roepen tot God. Of om het eigenlijk nog iets nauwkeuriger te zeggen vanmorgen. Om te volharden in het gebed. Want er blijkt van alles te zijn dat de mensen die tot God roepen daarvan af wil houden en vanaf wil brengen. En daarom gaat het over volharden, niet opgeven, voortgaan in het roepen tot God. Nou, dan zijn we bij onze gelijkenis van vanmorgen over de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Eerst de weduwe. De Heer Jezus vergelijkt hier zijn kerk eigenlijk met een weduwe. Veelzeggend is dat. Hoe vaak gaat het in de Bijbel niet over weduwen en weduwnaars? Hoeveel beloften staan er in de Bijbel niet voor weduwen? Beloften over de zorg van de Heere voor hen. En wat kan het een harde en een bittere weg zijn voor mensen om een man of een vrouw te verliezen? Wat een moeilijke weg vaak voor weduwen en voor weduwnaren. En heel vaak in de Bijbel is de weduwe ook het beeld van weerloosheid, hulpeloosheid. De weduwe kan zo vaak, denk aan weduwe die niet bemiddeld is, die weinig bezittingen heeft, die er alleen voor staat. Denk eens aan de weduwe die zo vaak zichzelf niet kan redden en zichzelf niet kan helpen. Die voor zichzelf niet kan opkomen en daarom aangewezen is op de hulp en de ontferming van anderen die wel de macht hebben om het voor haar op te nemen. Want wat is de praktijk vaak bij weduwen in die dagen in het Oude Oosten? Dat grote sterke mensen vaak hun grote voeten bovenop hen zetten en op hun nek zetten. Dat is ook iets wat in de Bijbel vaak kenmerkend is voor de weduwe. Nou, dat is eigenlijk ook wat in onze gelijkenis van vanmorgen aan de orde komt en naar voren komt. En kenmerkend is dat, dat Jezus, wanneer hij hier spreekt over de weg van zijn kerk, vooral over zijn kerk in de laatste dagen, kort voor zijn wederkomen, dat hij dan dit beeld van de weduwe gebruikt. Is zijn kerk de eeuwen door, maar zeker ook in het einde der tijden, niet weerloos in zichzelf. Niet hulpeloos in zichzelf. En dat geldt ook persoonlijk voor ieder levend lidmaat van zijn kerk. En vandaar dit beeld van de weduwe die hier gebruikt wordt voor de kerk. Wat trekken de mensen in de dagen van Noach zich nou aan van de woorden die Noach gesproken heeft? Als hij is aangegrepen door de ontzaglijke woorden van de levende God over de oordelen van God die over de wereld zullen komen in een watervloed. Velen zeggen tegen elkaar, die man is niet goed wijs. Waar heeft hij het over, die Noach? Nu is aan deze weduwe uit de gelijkenis onrecht aangedaan. Misschien heeft iemand iets van het weinige dat ze nog heeft als bezit op een gemene manier iets afhandig gemaakt van haar. Iets dergelijks bijvoorbeeld. En wat moet ze dan? Ze heeft zelf geen kracht, geen verweer eigenlijk tegen haar onderdrukker. En ze kan eigenlijk weinig of niets beginnen in het onrecht dat haar is aangedaan. Ze gaat naar de rechter van de stad. En ze brengt haar geval voor hem. Moet u horen. En dan vertelt ze het. Maar het is zonder resultaat. Want de rechter hoort niet naar haar. En de man wil eenvoudig niet luisteren naar deze weduwe. Wat kan hij er eigenlijk mee winnen als hij het voor deze vrouw gaat opnemen? Niets eigenlijk. En wat brengt het hem, wat levert het hem op wanneer hij haar recht gaat verschaffen? Een heleboel moeite heeft hij ermee. En wat schiet hij er eigenlijk mee op? Want die vrouw heeft geen middelen om hem daarvoor rijk te belonen. Stel het u zo voor. Als zij nu een van de meest aanzienlijke inwoners van de stad was. Maar dat is het bepaald niet, deze weduwe. Dan zou de rechter er nog werk van maken. Maar dat hoeft hij nu niet te doen. Onverrichte zaken keert de weduwe terug naar huis. Maar ze laat het er niet bij zitten. Want wanneer ze even thuis is, denkt ze, ik ga terug naar de rechter. Hij komt er zo makkelijk niet vanaf. En dat herhaalt zich nog een aantal keren, maar weer is het zonder resultaat en weer is het tevergeefs. Telkens hetzelfde gevolg. En keer op keer komt de weduwe thuis zonder enige hoop dat haar recht zal worden aangedaan door de rechter. Wel nu, het wordt haar al duidelijker dat ze van deze man geen mededogen heeft te verwachten. En dat hij op geen enkele wijze bereid is om naar haar te horen. Ze kan alle hoop wat dat betreft wel laten varen. De rechter komt er in de woorden van de Heer Jezus hier in de gelijkenis, al zijn het maar een paar woorden die over hem gesproken worden, niet best van af. Hij vreest God niet en hij ontziet geen mens, deze man. Het is gewoon, laten we het maar heel kort en bondig zeggen vanmorgen, het is gewoon een onmens, deze rechter, keihard. En het interesseert hem niets wat deze weduwe wordt aangedaan en hij heeft ook niets van bewogenheid in zijn hart tegenover haar. Daar lacht hij om wat die vrouw is aangedaan en wat de mensen van hem zeggen, dat interesseert hem ook niets. En wat God van hem vindt, dat interesseert hem nog minder. Zo'n man is het. Want voor deze man geldt eigenlijk maar één ding. En dat is zijn eigen belang. En verder helemaal niets. Dat is het enige. En toch komt er bij die rechter op een bepaalde dag een wending. En verandert iets. Want hij komt tot een bepaald inzicht, een bepaalde gedachte die hem brengt tot een heel andere aanpak van het geval. Het mag dan waar zijn dat hij geen greintje ontzag voor God heeft. En dat hij geen mens ontziet. En dat hij ook niet rekent met de rechten van deze weduwe en haar verdrukking. Maar er is nog wel iets anders wat bij hem bovenkomt. Hij denkt bij zichzelf. Daar moet u ook eens op letten als u deze gelijkenis leest, gemeente. Valt het u niet op? Dan staat er dat hij bij zichzelf spreekt. Met andere woorden, hij praat er niet met anderen over. En zeker met God niet, in het gebed. Maar hij denkt bij zichzelf en hij zegt bij zichzelf, dat mens blijft maar aanhouden, straks vliegt ze me nog letterlijk aan. Je weet het maar nooit met zo'n fanatiek mens, ik word ziek van haar. En ten lange leste gaat de rechter dan toch maar werk maken van het geval van deze weduwe, vooruit dan. Tegen wil en dank, met veel tegenzin, en al helemaal niet omdat hij mededogen met haar heeft, absoluut niet. Maar het is ook nog een stukje eigen belang. Stel je voor dat ze hem aanvliegt, dan staat hij voor schut voor de hele stad. En met deze gelijkenis die de Heer Jezus hier vertelt, een heel begrijpelijke gelijkenis voor ieder van ons, want er is niemand die vanmorgen kan zeggen, wat is dat moeilijk wat de Heer Jezus hier zegt. Met deze gelijkenis wil Jezus ons oproepen, ouderen, jongeren, ook de jongens en meisjes, ik denk ook aan de jongens die thuis meeluisteren vanmorgen, om te bidden en aan te houden in het gebed. Dat geldt altijd, in alle eeuwen. Maar vooral wel als de eeuwen voortwentelen En als de grote dag van de Heer Jezus al dichterbij komt. Is dat vandaag niet het geval? Dat de grote dag van Christus al dichterbij komt. Met des te meer klem wil de Heer Jezus dan ook oproepen vanmorgen. Om te volharden in het gebed. De verdrukking voor zijn kerk zal al zwaarder worden. En al heviger worden. En dan komt het vooral aan op het volharden in het gebed. Luister, zegt de Heer Jezus, luister naar de woorden van die onrechtvaardige rechter. Hoor wat hij zegt. Hij gaat tanden knarsend overstag uiteindelijk. En trekt zich dan op ten laatste toch maar de zaak van de vrouw aan. Tenminste, hij zal er wat mee gaan doen. En dan de aangrijpende vraag die de Heer Jezus hier stelt. In de gelijkenis, als het ware in de toepassing die hij geeft. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Wat gebeurt hier? Er wordt dus een vergelijking gemaakt tussen die onrechtvaardige rechter en de levende God. Zij worden met elkaar vergeleken. Misschien komt dan bij u wel de vraag boven vanmorgen, wanneer de Heer Jezus dat doet, is dan zo'n meedogenloze rechter, die God niet vreest, te vergelijken met de levende God zelf? Is dat niet vreemd? Nou, deze rechter, in al zijn goddeloosheid, is niet een beeld van God. Dat niet. Maar je kunt ook twee mensen bijvoorbeeld met elkaar te vergelijken, om de tegenstelling tussen die mensen te benadrukken. En dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet. Het gaat hier niet over die rechter als een beeld van God, maar als een tegenstelling tot de levende God. En dat gebeurt in gelijkenissen wel meer. Dat gesproken wordt door de Heer Jezus over een mens niet als een beeld van de Heer, maar juist als een tegenstelling tot de Heer. En dat is hier ook in deze gelijkenis het geval. Ik zal vanmorgen een ander voorbeeld noemen. De Heer Jezus vertelt dan van die man die naar bed is gegaan en bij wie in de nacht een vriend aanklopt die om brood vraagt. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind van die gelijkenis, als dan die man die boos is, weet om brood te geven, zijn goede gave te geven aan zijn vriend, hoeveel te meer zal God zijn geest geven aan degene die hem bidden. Als die meedogenloze rechter dan ten laatste hoort naar die vrouw, zal dan God in de hemel, die totaal anders is dan die rechter, niet horen naar het geroep van zijn uitverkorenen, als ze dag en nacht tot hem roepen? Als dat onmens van een rechter, die alleen maar uit is op zijn eigen belang, dan tenslotte hoort naar deze vrouw, zal God dan de zijne geen recht doen? God, die een vader der barmhartigheid is? Nou, dat is die rechter bepaald niet. Wel apart in deze gelijkenis dat woord recht doen. Dat is u natuurlijk bij het lezen van dit gedeelte wel eens opgevallen. En wij begrijpen dat nog wel wanneer het gaat over deze weduwe in vergelijking met degene die haar onderdrukt, die haar onrecht aandoet. Dan kun je zeggen, een rechter moet die vrouw, die weduwe, recht doen. Dan gaat het over mensen onderling. Dan kun je vragen om je recht. Recht in menselijke verhoudingen. Maar gemeente, zou nou iemand van ons vanmorgen tegen God kunnen zeggen, Heere, doet u mij recht? We zongen het wel zo even. Psalm 26. Kun je voor Gods aangezicht vragen om je recht? Moet ik het ervan hebben dat God mij recht zal doen op mijn weg? Heb ik dan rechten voor God? Dat is natuurlijk de vraag. Is het nou juist in het geestelijk leven niet zo dat ik door de leiding van de Heilige Geest ga belijden dat ik juist helemaal geen rechten voor God heb? Is het niet het kenmerk, gemeente, van iemand die geleid wordt door de Heilige Geest, dat hij voor God gaat erkennen en keer op keer erkent dat hij geen rechten heeft? Dat ik voor God ten enenmale geen recht heb en dat ik daarom moet smeken en roepen om genade. Om onverdiende genade. Jawel, dat is ook zo. En de Heere Jezus bedoelt hier zeker ook niet in deze gelijkenis dat wij zalig moeten worden door ons recht, door onze rechtvaardigheid in onszelf. Of omdat we een beetje recht hebben toch wel voor God eigenlijk, omdat we dit of dat doen en zo vroom zijn en zo ernstig zijn en noemt u vanmorgen allemaal maar op. Als dat waar zou zijn, bleef mij alleen het vonnis over. Ik weet niet hoe het bij u is. Als ik een beetje recht zou moeten hebben voor God om behouden te worden, bleef voor mij alleen het oordeel over. Vergeten we één ding niet, gemeente. Dat als de Bijbel zegt dat God de zijne recht doet, en dat lezen we in de Bijbel, dan betekent dat dat hij het opneemt voor zijn hulpeloze in zijn genade, in zijn onverdiende genade, in zijn barmhartigheid. Dat hij het opneemt voor de zijnen die zichzelf niet kunnen bevrijden tegenover hun tegenpartijders, zoals ze vaak worden aangeduid. Tegenover hun vijanden, de duivel, de wereld en het eigen ik. De zijnen die hulpeloos op hem wachten en die daarom roepen tot hem. Denkt u eens aan Psalm 72. Daar gaat het over de grote zoon van David. Ja, in de eerste plaats Salomo. Maar verder vooral over de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. We zingen daar in die psalm over hem. En we zingen van hem dat hij ellendigen zal bevrijden. Hun recht doen op hun klacht. Dat. Het is zijn recht om zijn hulpeloze te hulp te komen. En dat zal ook blijken, vooral ook blijken op de grote dag die komt, dat hij gezien wordt op de wolken des hemels. Nog een woord dat bij ons vragen kan oproepen in deze woorden van de Heer Jezus, dat God zijn recht zal doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Waarom staat dat er zo? Waarom spreekt de Heer Jezus hier nadrukkelijk over zijn uitverkorenen? Waarom staat er niet zijn gelovigen? Of degene die hem lief hebben? Of zijn kinderen? Maar hier staat zijn uitverkorenen. Dat zal toch zijn reden hebben dat de Heer Jezus zo over hen spreekt? Dat zijn zij op wie hij van eeuwigheid af in genade zijn oog geslagen heeft, de Heere. Dat is toch, gemeente, één geweldige prediking, dat woord uitverkorene, van zijn liefde en van zijn genade. Waar schittert de genade van God meer in dan in het feit dat hij de zijne heeft verkoren tot het eeuwige leven? Dat wil zeggen, hij sloeg zijn oog op hen toen zij nog niet één keer naar hem gevraagd hadden. Moet u nagaan. Hij had hen lief toen zij hem nog nooit hadden lief gehad. En hij sloeg zijn oog op hen toen zij nog nooit op hem gezien hadden. Echt, met hun hart op hem gezien hadden. Over genade gesproken. Daar wordt eigenlijk die tegenstelling tussen die onrechtvaardige rechten en God in de hemel alleen maar groter door en alleen maar sterker door. Dat hier gesproken wordt over de uitverkorenen. De rechter wil eigenlijk de weduwe geen recht doen. Heel die vrouw interesseert hem eigenlijk niets en hij heeft niets bij haar te winnen. Toch hoort hij uiteindelijk. Maar zal dan God, zegt de Heer Jezus, die in zijn onbegrijpelijke liefde en genade de zijne heeft uitverkoren, degene die dag en nacht tot hem roepen, zal God dan zijn uitverkorenen niet horen als ze tot hem roepen? Zal hij het dan voor hen niet opnemen? Zo wil de Heer Jezus duidelijk maken. Zij roepen dag en nacht tot God. Nou, zegt een van de jongens of meisjes die luistert vanmorgen, daar begrijp ik niks van. Er zijn toch geen mensen die 24 uur van de dag roepen tot God, dat kan toch niet? Hoeveel dingen hebben we niet te doen op onze levensweg? En wat is er niet te doen met je werk en met je gezin en noem maar op allemaal? Je zegt de Heer Jezus ook niet, degene die 24 uur 60 minuten tot God roepen. Je zou kunnen lezen ook in onze tekst, als het ware dag en nacht roepen ze tot God. Dat wil zeggen, ze hebben steeds weer de Heer nodig. En hun hart wordt steeds weer zijn kant opgericht. En gestuurd. En ze krijgen hem nodig in alle dingen. Je moet er eens op letten, gemeente, dat in ditzelfde Lucas-evangelie ergens een weduwe genoemd wordt in het begin van het evangelie. En aan wie zou ik dan denken vanmorgen? Aan Anna, uit de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. En van Anna, die weduwe, wordt gezegd dat ze niet uit de tempel week en dat ze God diende dag en nacht. Opmerkelijk, daar hebben we het weer, dag en nacht. Anna is een voorbeeld eigenlijk van wat Jezus hier bedoelt. Het gaat hier over mensen die altijd maar weer moeten leren om hopen te wachten op God en hopen te wachten op Christus, op de zaligmaker die bezig is om terug te komen. En daarom roepen ze tot hem steeds weer opnieuw. En in die moeilijke laatste tijden worden ze gedrongen al indringender te roepen. Heere, red ons. Roept u mee, gemeente? Want dat is dan natuurlijk een heel indringende vraag vanmorgen. Roept u mee? Met degene die keer op keer hem nodig hebben, zijn genade nodig hebben. En die ook, en dan zeg ik niet dat het iedere dag zo is, dat hoort u mij niet zeggen, maar die ook iets leren kennen van het uitzien naar zijn dag. Heere, wanneer komt u? Het is of de Heer Jezus hier wil zeggen, zal God dan zijn oren sluiten voor dat roepen tot hem? Kan dat? Als zo'n onrechtvaardige rechter dan tenslotte nog hoort, zal dan hij niet horen die de zijnen, die zichzelf niet kunnen redden, die hun stem bij hem laten horen en een beroep doen op zijn barmhartigheid. Hoewel hij langmoedig is over hen, zo staat er dan in onze tekst. En dat kan ook wel vertaald worden, en daar geven we vanmorgen ook de voorkeur aan. Het kan ook vertaald worden als, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Want zo moeten we dat waarschijnlijk wel opvatten. God hoort naar zijn uitverkorenen die voortdurend weer tot hem roepen. Hoewel hij hen soms lang laat wachten. Het lijkt vaak zo lang te duren. Met dat ingrijpen van de Heere. En hij laat soms zo lang wachten. Het is voor het gevoel van de zijnen die tot hem roepen vaak zo. Dat hij zo lang, zo ontzaggelijk lang de tijd heeft, God. Misschien herkent u het wel. Misschien kwam u vanmorgen wel naar de kerk of ging u thuis zitten luisteren in uw kamer met de gedachte, hoe vaak heb ik al niet geroepen tot God? Want zulke vragen komen bij ons wel boven. En psalmdichters roepen bijvoorbeeld, Heere, haast u tot mijn hulp. Laat het nu toch alstublieft niet te lang meer duren dat u komt. Maar gemeente, dat geldt ook in het persoonlijk leven, maar dat geldt ook wanneer het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus, om zijn bruid hier te halen op aarde en tot zich te nemen. De strijd van zijn kerk wordt op het laatst heel zwaar. En voor ons gevoel kan het te lang duren. En allerlei machten maken zich steeds sterker tegen de bruid van Christus. Tegen de weduwe uit onze gelijkenis. Heere, bekommert u zich niet om ons? Zo wordt soms gevraagd. Ik weet niet, gemeente, of u wel eens misschien iets leest in de krant over de kerk in vervolging, om maar iets te noemen, en dat de vraag bij u boven komt: Heere, bekommert het u dan niet wat er gebeurt? Raakt het u dan niet? Als u niet te hulp komt. Soms sluipt de gedachte binnen: hij hoort toch niet. Zie je wel, het is toch te vergeefs om te roepen tot hem. Nee, zegt de Heer Jezus, denk aan de weduwe en volhard in het roepen. En degene die werkelijk God nodig hebben, kunnen toch uiteindelijk ook niet het gebed nalaten. Ja, soms een poosje of een tijd, maar niet blijvend. God heeft zijn redenen waarom hij niet op mijn tijd komt, maar op zijn eigen tijd. Hij heeft zijn wijze redenen daarvoor. Ik begrijp het vaak niet. En dat het al zo lang duurt nadat de Heer Jezus aan Johannes op Patmos heeft laten zien: zie, ik kom haastig. En hoe lang duurt dat inmiddels al niet? Ik begrijp dat vaak niet. Ik kan niet inzien waarom. Hij wacht op zijn tijd. Maar hij heeft zijn wijze redenen, God. En hij komt nooit te laat. Ik zeg u dat hij hen haastig recht doen zal. Met spoed. Nou, daar botsen wij natuurlijk nogal eens tegenaan, tegen zulke teksten in de Bijbel. Ik noemde net al uit Openbaring: ziet, ik kom haastig. Is dat zo? Ik kan begrijpen dat vanmorgen een jongen of een meisje zegt: het duurt al duizenden jaren. Notabene. Jawel, toch staat het er in de Bijbel. Hij haast zich te komen. Hoe vaak is al niet gedacht, het kan niet lang meer duren. Luther dacht het en zoveel anderen in de kerkgeschiedenis. Gemeente, mag ik het vanmorgen nou eens zo zeggen? De Heer Jezus is onderweg om te komen en hij talmt niet. Hij vertraagt zijn weg niet. Hij stelt zijn komst niet uit. Hij houdt zijn loop niet in. Maar hij is bezig te komen. Maar 1000 jaren zijn in zijn ogen wel als de dag van gisteren. En nog iets anders. Al die uitverkorenen waar het hier over gaat in onze tekst, moeten wel eerst toegebracht worden. Want die gedachte zit ook in deze woorden van de Heer Jezus. En mag er niet één gemist worden. En God moet eenmaal kunnen zeggen, en Christus moet eenmaal kunnen zeggen: dit is heel mijn gemeente. En er wordt er niet één gemist, er ontbreekt er niet één. Maar hij wordt wel gedreven, hij wordt gedrongen om te komen, de Heer Jezus. Zo is hij onderweg. En hij wordt gedrongen om zijn bruid op te halen. En al de zijnen, van bedelaars tot overwinnaars te maken. Want dat gaat hij doen. Of dacht u van niet? Hij gaat al zijn bedelaars tot overwinnaars maken. Maar dan blijft één grote vraag. En de Heer Jezus stelt die vraag ook hier. De Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij dan geloof vinden? Eigenlijk staat er letterlijk in het Grieks: zal hij dan het geloof vinden? Het levend geloof. De catechisme stelt de vraag: wat is een waarachtig geloof? Waarom stelt Jezus die vraag? Zal hij dan geloof vinden? Voor ons gevoel komt in onze tekst die vraag een beetje uit de lucht vallen. Wat is het verband eigenlijk en waarom vraagt de Heer Jezus dat eigenlijk? Nou, de Heer Jezus wil ons hier leren dat hij zeker komt. En dat God zeker hoort naar het geroep van zijn bedelaars die leren uitzien naar hem. En die al meer gaan ontdekken in hun leven dat ze alleen maar gered kunnen worden door hem. door Christus, door deze zaligmaker en door niemand anders dan alleen door hem. Kijk ik hier vanmorgen heel diep in uw hart. Dat u daar met hart en ziel vanmorgen bovenop valt, dat hij de enige is om te redden en om het eeuwige leven te geven. We kunnen het ook zo zeggen, gemeente. Wij zitten wel eens met de vraag, hoort God wel? Antwoordt hij wel op het gebed? En dan is het net in onze tekst alsof de Heer Jezus het omkeert. En dat hij zegt, zeker hoort God, maar dat is niet de eerste vraag. Er is wel de vraag of bij u het levend geloof leeft. Dat leert wachten op deze God, op hem die komt, de Heer Jezus Christus. Laat dat maar de eerste vraag zijn. Dus de eerste vraag is bij het lezen van deze gelijkenis niet, hoort God wel en antwoordt hij wel, maar de vraag is, als hij komt, Christus, vindt hij dan het geloof? Vindt hij dan het geloof dat roept tot hem en dat uitziet naar hem? Gemeente, het wordt hier in onze gelijkenis wel een beetje duidelijk vanmorgen, een heel beetje duidelijk, waar het op aankomt. En wat ook bij de komst van de Heer Jezus van beslissende betekenis zal zijn. Jongens, wat denken jullie? Waar komt het op aan bij jullie en bij ons allemaal als de Heer Jezus terugkomt? Waar zal hij vooral op letten? Zal hij dan het geloof vinden? Zo vraagt Jezus. Daar blijkt het uiteindelijk op aan te komen. Woont dan het levend geloof in mijn hart? Als hij komt, het geloof dat verbindt aan hem, dat verenigt met hem, dat implant in hem. En wat voor woorden moet ik al niet gebruiken als het over het levend geloof gaat? Ben ik dan door het geloof in hem en van hem, ben ik dan zijn eigendom? Kan hij dan zeggen, ja, je bent van mij en ik ben van jou? Ja, ja, zegt iemand vanmorgen, maar dat is natuurlijk allemaal zo makkelijk niet met dat geloof. Dat heb je zo niet 1, 2, 3 voor het grijpen. Nou, die reactie begrijp ik goed, als u dat zegt. Maar toch, we hebben vanuit onze tekst dat wel vast te houden, waar het op aankomt. Dat blijkt toch wel beslissend te zijn. Zal hij dan het geloof vinden dat verenigt met hem, dat vasthecht aan hem? Ben ik dan van hem? Heb ik dan deel aan hem en aan zijn werk? En daarom woont het geloof dan in mij. U gelooft toch ook niet, gemeente, dat u buiten Christus kunt zalig worden? Mag ik het zo zeggen vanmorgen? U gelooft toch niet dat u buiten hem, zonder hem behouden kunt zijn? Als ik dan voor mijn eigen rekening sta. En daarom smeek ik u van Christus wegen vanmorgen. Neemt u dit mee van onder het woord. Het gaat om dat geloof waarbij voor God alles wat van mij is uit mijn handen valt. En ik niets overhoud om mezelf op de been te houden en te redden. Het kan mij niet baten. Ik heb niet, ik houd niets over wat mij voor God helpen kan. En door dit geloof leren mensen ook heel hun zaligheid zoeken en vinden in hem, in Christus. Het geloof dat heel diep buigt voor de levende God. En dat ook de handen uitstrekt naar hem, lege handen, waarmee ik mijn zaligheid niet kan werken. En hier, gemeente, in dit gedeelte, gaat het natuurlijk ook over het geloof, dat voelt u vanmorgen wel aan, dat roept tot God. Want daar gaat het hier over. Roepen tot hem, als niets van mezelf mij redden kan. En ook als ik Christus ontdek vanuit de schriften, en op hem leer zien, Heere, u alleen kunt mijn redder zijn. En leren zien op hem en op zijn macht en ontferming die hij wil laten zien in zijn woord. Geloof dat leert roepen, kom Heere, neem het voor me op En neem het voor heel uw kerk op in heel de wereld. Kom ons te hulp. Gemeente, als u vanmorgen zegt, er wordt zoveel over het geloof gezegd op het kerkelijk erf. En wie moet ik nou geloven en wat is nou kenmerkend voor dat geloof? Waar kun je dat echte geloof nou aan herkennen? Dan zou ik vanuit onze tekst van vanmorgen willen zeggen, een kenmerk van het levend geloof, dat is roepen tot God en tot Christus. En daar blijkt het nu op aan te komen vandaag. En op de dag dat ik voor God moet verschijnen. En op de grote dag dat de Heer Jezus door mij gezien zal worden. Als hij wederkomt. De weduwe komt weer terug bij de rechter. En ze blijft aanhouden. Nog iets anders. Zoals Jezus dat hier zegt. Wijst zijn woord erop. Dat er blijkbaar niet zo heel velen zullen zijn die in dat geloof zullen leven en wandelen wanneer hij wederkomt. Vergeleken dan met de anderen die hem verlaten, die hem niet nodig hebben. En vandaar die vraag, zal de Zoon des mensen geloof vinden? Hoe zal het in de wereldgeschiedenis gaan? Iemand kan vanmorgen vragen, komt er nog een opleving, een opwekking in de kerk? Zoals we die in de geschiedenis kennen. Het zou kunnen. En het is zeker niet verkeerd als u daar ook om bidt. En het is nog minder verkeerd als u daarna verlangt. Een opwekking in de kerk. Zeker. Aan de andere kant, de Heer Jezus spreekt wel over de moeilijke laatste tijden waarin het heel zwaar wordt voor zijn kerk. Wat dat betreft is dat beeld van een weduwe hier natuurlijk heel kenmerkend en veelzeggend. Dat de Bijbel spreekt over de grote afval op het laatst. En dat die tijd vergeleken wordt met de tijd van Noach en van Lot. En verder gemeente, de Heer Jezus spreekt deze gelijkenis niet om ons te laten zien hoeveel gelovigen er precies zullen zijn. Dat wij gaan gissen. En dat wij de zaak gaan afwegen, daar gaat het niet om. Het gaat vanmorgen niet over het gissen naar aantallen. Maar het gaat erom dat we wakend hebben te bidden. En als ik dat bij mezelf niet kan vinden, zegt iemand. Als ik daar geen hart voor heb, voor dat roepen, echt. En als ik me afvraag waar ik het levend geloof kan vinden en wie me dat kan geven. Roep dan, want de Heilige Geest doet niet liever dan levend geloof werken in harten van ouderen en van jongeren. Jongens, horen jullie dat? Ook bij jongeren wil hij werken. En hij wil het geloof werken ook in dagen waarin velen helemaal zullen opgaan in het hier en nu. Denk nog even aan de dagen van Noach. En denk aan de dagen van Lot. Een geweldige genotzucht in Sodom en Gomorra. Als velen zullen denken en sommigen ook wel zullen zeggen, als ze horen van Christus, och, niet nodig. Zie toe wat u met het woord doet. Wat u met het evangelie doet waarin Christus zijn armen uitstrekt. Gemeente, de vraag is vanmorgen niet, wanneer zal het precies zijn dat de Heer Jezus wederkomt? Welk jaar, welke maand? Zo niet. De vraag is hier, vindt hij mij biddend? Vindt de Heer Jezus mij op mijn wachttoren om uit te zien naar hem? Heere, komt u nog niet? Amen. Zingen wij gemeente Psalm 96, het negende vers. Psalm 96, vers 9. Tjuig al voor het aangezicht des Heren, hij komt die de aarde zal regeren. Psalm 96, het laatste vers. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Heere, getrouwe God in de hemel, uw naam zeggen wij ootmoedig dank voor het goede van uw hand dat wij mochten ontvangen. U hebt ons, Heere, uw woord geschonken, de verkondiging daarvan, en we mogen u daarvoor ootmoedig dank zeggen. U hebt ons aangespoord om te roepen tot u, als ouderen en jongeren, en te volharden in het roepen tot u. Heere, geef dat wij uw onderwijs ter harte nemen. En laat uw Heilige Geest, de Geest der gebeden, ons zo nabij zijn dat wij een biddend leven hebben. Als een kenmerk van degene die u mogen kennen. Heere, wees ons nabij. Geef dat we ook het verdere van deze dag bewaard worden bij uw woord. En dat wij uw woord met ons meedragen, dat het woord dat tot ons kwam, en u zelf hebt het ons gegeven, dat het ons tot rijke zegen is. Laat, Heere, ook in het midden van deze gemeente uw woord doorwerken, door de kracht van de Heilige Geest, wilt u toch in de rijkdom van uw genade mensen roepen door het evangelie. Opdat zij ook zullen roepen tot u. Heere, wees zo nabij. En ga zo met ons. Wees zo met heel uw kerk, uw bruid. Die u eenmaal komt halen, o Heere Jezus Christus. Want u bent onderweg als de hemelse bruidegom. En u haast zich. Bij u is het verlangen om heel uw bruid te vergaderen. En tot u te nemen. En laat het ons verlangen zijn om door u vergaderd te worden en eeuwig bij u te zijn. Om u groot te maken, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, aanvaard onze dank voor al het goede van uw hand. Zegen ons ook het verdere van deze dag. Ontferm u over deze gemeente. Wilt u wijsheid geven aan degene die leiding aan haar hebben te geven? En wilt u een God van nabij zijn, opdat uw grote daden gezien worden en zullen schitteren? En ook degene die buiten zijn, er iets van zullen opmerken, dat u in ons midden wilt zijn. Hoor ons, om Christus wil, uw Zoon, uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte gemeente uit Psalm 130, het derde en het vierde vers. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En ook het vierde vers hoopt op de Heer, gij vromen. Psalm 130, de versen 3 en 4. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.